Geliefde vrienden en vriendinnen, fijn dat u er bent. En nog meer verblijd ben ik dat jij er bent. Ik kwam net aanrijden, ik zal eerlijk zeggen, wat doe je het eigenlijk voor? En toen zag ik drie jongelui op een fiets. Toen dacht ik, daar doe ik het voor. Al zijn er maar drie voor die jongelui. Fijn dat je er bent. Wij willen dus vanavond onder leiding van Martin zingen uit de psalmen, de liederen Hama'alot. En dat zijn psalm 120 tot en met 134 die dus bij elkaar gezet zijn. Dat woordje Hama'alot, ha is de en lot, ma'alot is iets meervoudigs in het vrouwelijk. Dat kunnen we zo nagaan. Maar onze statenvertalers hebben dat moeilijk gevonden om dat precies te vertalen. Daarom hebben ze het onvertaald gelaten. Dus wij lezen dan, al hebben we geen verstand van Hebreeuws, elke keer een Hebreeuws woord, ha-ma-alot. En als je het heel letterlijk zou vertalen, dan betekent dat voor de opgangen. Elke keer wanneer ze gaan, zingen ze dit. En als ik het nou heel eenvoudig moet zeggen, dan kun jij het ook goed onthouden. Het zijn liederen voor onderweg. Voor onderweg. Dus als je te voet uiteraard in die tijd van huis naar Jeruzalem gaat, dan zing je. Nu, daar gaat het om. En we gaan eerst samen bidden of die psalmen in ons hart gelegd mogen worden. Heren, zo mogen we aan de vooravond van uw lieve dag de liederen voor onderweg zingen en spelen. U hebt gegeven dat er verschillende mogen zijn van ouderen en jongeren tot onze blijdschap. Het gaat niet om het aantal, heren, twee of drie in uw naam. En u weet hoe goed het ons doet dat ook kinderen en jongeren er zijn aan de vooravond van uw lieve dag. U hebt ook Martin gegeven, onze organist, dat hij hier samen met zijn vrouw en zijn kinderen mag zijn. En dat doet ons goed. U kent hem in zijn persoonlijk leven, in zijn huiselijk leven en ook in zijn verbondenheid aan het orgelspel. Waarvan hij begeert dat het dienstbaar mag zijn in uw inzettingen. En daarom bidden we, o God van de geslachten, voor de kracht van uw Heilige Geest in hart en huis voor hem en voor ons tezamen. En geef dan, Heere, wanneer we bijeen zijn in dit kerkgebouw, dit mooie kerkgebouw, dat we mogen gevoelen, Heere, iets van die samenbinding onderweg. Onderweg van het meezeg naar de eeuwige bestemming. En zou dat dan mogen zijn door uw levendmakende genade, de bestemming van het vaderhuis, de bestemming naar Sion hierboven, de bestemming naar het Kanaan der ruste. Ere, wilt u ons voorbereiden, wilt u door uw Heilige Geest ons pas klaarmaken, maak ons hier pelgrims en maak ons straks tot mensen, zondaren, die mogen thuiskomen bij u. Daar gaat het uiteindelijk om. Niet alleen op uw dag, maar ook nu. Geef ons zo een gezegende avond met elkaar. Zegen dit volk, de gemeente, de kerkenraad. En zou het u ook willen schenken dat op uw tijd en op uw wijze deze lege kansel vervuld mag worden door de man van uw raad, zoals dat ook tot onze blijdschap in Oud-Beijerland mag het geval zijn, nu dominee Melis overkomt. Heere, wilt ons zo nabij en goed zijn, in de naam van hem die als 12-jarige tegen zijn moeder al beleed, wist gij niet, dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders, om Jezus wel. Amen. Het zijn er dus 15, 120 tot en met 134. En we hebben, Martin en ik, samen een 9 uitgehaald. 3 keer 3, En daar wil ik iets van die drie zeggen. We hebben 121 al gezongen. En dus straks 122 en dan 123. Die zijn dus in de eerste ronde aan de beurt. En dan zal ik opnieuw drie psalmen wat bemediteren. En dat doen we dan nog een derde keer. Zodoende komen we aan 3 keer 3, dat is 9. Het beste zou natuurlijk zijn als ik ze elke keer ook las, vers voor vers, zoals we dat tot opening, psalm 122 lezen. Maar u snapt wel van, we kunnen het ook niet te lang maken en dat we dat alleen doen bij 122. Maar ik hoop dat er iets van blijft hangen om te overdenken. We lezen in ieder geval tot opening psalm 122. Een lied Hamaalot. Daar moet u maar opletten. Soms staat er dan niks. Dan weten we dus niet van wie dat lied precies is. Soms van David. 1 keer zullen we horen ook hier van Salomo. Maar die dichter staat er niet altijd bij. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Dus allerlei delen zijn samengevoegd, waarheen de stammen opgaan onderweg. De stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet. Het koningshuis. De stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting. Wel varen in uw paleis. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. U houdt in gedachten liederen voor onderweg. Dus van hun woonplaats, en dat het kan soms heel ver zijn, naar Jeruzalem. Of van Jeruzalem weer terug, dat zullen we in 134 horen, weer terug naar huis. Een paar woorden nog over psalm 121. Dan moet u zich voorstellen, onderweg is het echt niet zo zoals wij dat gewend zijn. Maar dat zijn stoffige wegen en hoogten en diepten en dat men dat allemaal te voet aflegde. En moet je voorstellen, als je 5 kilometer per uur loopt te voet, dan is het aardig wat. Wij beseffen niet goed wat zo'n reis aan ontberingen en offers kost. Maar men ging met elkaar, dat is ook zo'n aspect. Men nam daar ook de tijd voor. En er was ook iets van, dus de rust en van de samenbinding. En dat men dan met elkaar zong. Moet u dat u door laten dringen. En als ik nou de kern van wat ik wil zeggen uit psalm 121 heel kort moet zeggen, beste mensen, is: als je nou niet bidden kunt, zucht dan maar. En als je nou niet zuchten kunt, kijk dan maar omhoog. Zo begint de dichter van psalm 121. Dat is In alle eenvoud, in alle hulpeloosheid. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Gebergte, hè? Dat is wat anders als het hoogteverschil in de Heine-Noordtunnel. Die bergen kunnen heel hoog zijn, hè? En er is eigenlijk geen mogelijkheid om op je knieën te gaan. Om de vorm van het gebed in acht te nemen. Weet je wat? Dan kijk ik omhoog. En lieve vrienden, ik zou wensen dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. De Almachtige, op de naam Jehovah kom ik straks nog terug. Hoort u? Daarmee wil ik eigenlijk Psalm 121 laten voor wat het is, omdat we die al gezongen hebben. Het enige omhoog kijken. Zul je dat niet vergeten? Het gaat niet om mooi bidden. Maar het gaat om omhoog kijken. Abraham, het was heel donker. In het leven was het ook donker. Van binnen en van buiten. Wat moest hij doen? Omhoog kijken. Wij kijken veel te veel naar beneden. Hier van binnen, wat die spelonk, die gierput, daar vind je het ook niet. En om je heen, daar vind je het ook niet. Bij de mensen moet je ook niet zijn. Maar dat adres dat dag en nacht open is, waar je nooit teleurgesteld uitkomt. Mijn hulp is van de Heer alleen. Ja, 121. Meer hoef u er niet van te onthouden als omhoog kijken. Dan gaan we naar 122. Dan gaat het om de band met Gods inzettingen. Ik zal het ook voor onze kinderen en jongeren proberen wat kort te houden. En dingen dat je het misschien kunt onthouden. De band aan Gods inzettingen. Zondagochtends, hè, dan lees ik graag Psalm 84 of zo. Of zoiets. 122. Hoe lief zijn mij de kerkmensen. Nou. Hoe lief zijn mij de ambtsdragers. Inclusief de dominee. Nou. Hoe lief zijn mij uw woningen. Waarom dan? Waarom dan? Het gaat hier om de band met Gods inzetting. En daar, dus hij is er nog niet, hè. En er is iets van, als ik daar maar mag komen, als ik daar maar mag zijn, als ik daar. En een paar keer hoor je dan het woordje vrede. Vrede. Dat is niet alleen het einde van de oorlog. Maar daar alleen vindt mijn ziel rust. Daar alleen is het goed. Daar alleen. Maar wat dan? Wat dan? Dus niet de mensen. Maar de Heer. En die heeft op die plek gezegd. Daar zal ik komen. Naar beneden komen. En spreken. Van boven het verzoendeksel. Ik kan niet opklimmen naar boven. Maar daar zou ik met een hoofdletter komen en spreken van boven het verzoendeksel. Want dat is de kern waar het om gaat. De ontmoeting met de Heer. De ontmoeting in een weg van recht en van gerechtigheid. De ontmoeting met de Heere in de weg van het zoenbloed. En bij die ontmoeting ligt het hart. En in dat zoenbloed ligt de enige hoop. En daarom bij alles wat hij dan dichterlijk uitdrukt in Psalm 122. En ik vraag het u. Niet vindt u de kerkmensen nog sympathiek of nee. Hebt u band met Gods inzettingen. Met de dienst der verzoening. Want daar is de plek. Waar de Heere wil spreken. Waar de Heere te doen wil hebben met een schuldig en een dwaas volk. En als dat in je hart is. Dan gun je het ook anderen. En in de gedachten gaat deze dichter. Die reis van wat het is, hè, straks. Die poorten in. En genade maakt gunnend. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen toen ze met 51 jaar 7 kinderen achterliet. En dan zei ze, nu kan het voor mij kinderen. En kan het voor jullie zeker. Hoor je? Nu kan het voor mij. Dan gun je het iedereen. Dat werkt genade. En daarom is daar iets van niet alleen die band, maar ook dat samen, samen, samen op weg. En ook de gunst des Heren en dat alles in zijn gunst zou mogen zijn. Dat is 122. 123, dat is de laatste van de eerste meditatie. Dat is eigenlijk een gebed om genade. Een zeer dat ogen opslaan. Ik hef mijn ogen op tot u. Alleen is dat niet een spreken over de Heere, maar een spreken tegen de Heere. In de psalmen zie je dat heel vaak. Dat het spreken tot de Heere en het spreken over de Heere of van de Heere. Dat elkaar afwisselen. Nu. Daar staat één woordje. Wat de kern is van Psalm 123. Dat is. Genade. Genade. Wat is dat? Er staat alleen maar schuld tegenover. Er staat alleen maar onmogelijkheid tegenover. Genade. Daar heb ik geen recht op. Genade is onverdiend. Genade is eenzijdig. Genade is verkiezend. Genade is alleen maar opdat God zichzelf zal verheerlijken. In dat zoenbloed waarvan de dienst der verzoening spreekt. Het bloed van zijn gezalfde. Daar ligt de genade in. Het valt ze op in Psalm 120, daar heb ik niks over gezegd, maar hij wordt omringd. Hij heeft het heel moeilijk, die zanger zal ik maar zeggen. En met name als het gaat om de zonde van de lastertong. Lasteren, het is zo benauwd voor. En vanuit die kwelling van die vijanden gaat hij op weg. Vanuit die kwelling slaat hij de ogen omhoog. Vanuit die kwelling getuigt hij van de band met Gods inzettingen. Maar wees ons genaamd. En red ons tot uw eer. En dan komt die naam Jehovah. Je moet er maar eens op letten als je het voor jezelf leest. Hoe vaak die naam erin voorkomt. Met allemaal hoofdletters. En Jehovah betekent Ik zal zijn die ik zijn zal. En dan dacht ik als kind altijd dan, ja, nou weet ik het nog niet. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat betekent dat dan? Nou, zal ik het anders voor jou zeggen. Die ik nou was in het verleden, die ben ik nog steeds in de tegenwoordige tijd, en die, wat er ook gebeurt, maar die, dat blijf ik in de toekomst. Dus of je het nou hebt over het verleden, of over het heden, of over de toekomst, maar ik ben altijd dezelfde. En misschien weet je wel dat er in het verleden veel kinderen van God waren. In het, ik weet nog, alleen Heikamp even nog al eens verteld in Ridderkerk over Rotterdam-Zuid. En daar rond het Mijnsheerenplein. En hoeveel kinderen van de Heren daar waren. Dat zijn onze voorgeslachten. En daar kun je met jaloersheid aan denken. En is er heel veel veranderd. Maar even wachten. Heeft de Heere nou naar die mensen van vroeger, misschien opa, oma of nog verder weg, nou omgezien omdat het zulke goede mensen waren? Heeft hij het daarom gedaan? Nee toch. Er was er niet één die deugde. We hebben ze met hete tranen beweend. En de Heer heeft zich toch in hen willen verheerlijken, alleen maar omdat zijn naam Jehovah heeft. Alleen maar omdat zijn zoon is afgedaald om het offer te brengen dat genoegzaam is. Daarom alleen. En daarom mogen wij nu zeggen in deze donkere tijd, Heere, zoudt u nu om diezelfde redenen voor ons en onze kinderen willen zorgen? Omdat uw naam is Jehovah. U brandt van ijver voor uw eer. U brandt van ijver voor uw rechten, ja. U brandt van ijver voor uw deugden. U brandt van ijver in uw verbondsliefde en trouw. U brandt van ijver vanwege uw eigen geliefde kind. En daarom, omdat uw naam is Jehovah. Ik sla de ogen naar boven tot u, die in de hemelen zit, en die troon is niet leeg. In die troon is de gezalfd, en daarom blijven we het zingen. We gaan deze psalmen zingen. Het is niet gemakkelijk. Je ziet aan het einde van Psalm 123 de spot van die zorgeloos zijn. De spot van de verachting van de hoogmoedigen. En die neerzien op die langstrekkende pelgrims. En het worden ze zo moe. Dat is het einde van Psalm 123. En dat ene woordje, gena, de gunst, de gods. Dan gaan we naar 124. Die vijanden, onberijmd staat er in het tweede vers, de mensen. Wat de mensen aanrichten. En dan zijn er in de berijming die we straks gaan zingen in vers 2 en vers 4. U weet, een psalm is een gedicht en in gedichten wordt beeldspraak gebruikt. Nou, in dat tweede vers staat dan, bedolven in een diepe jammervloed. En dan kan het uiterlijk, kan het schijnen dat er niks aan de hand is. Een innerlijk bedolven onder een diepe watervloed. Ik kan er niet tegen op. In mij is geen kracht in deze strijd. Dan moet u opletten op die beeldspraak, de kracht van de stroming van water. Als het gaat om de tegenstand van binnen en van buiten. De beproeving en de verzoekingen die zo vele zijn. In het vierde vers gebruikt hij een ander beeld. In het tweede brengt dus is een geweldige kracht. In het vierde gaat het om list. Vogeltjes. Die vogelvangers, die hadden zaadjes en die strooiden ze dan. En dan lokten ze die vogeltjes en op de een of andere manier, ik weet niet precies hoe ze dat deden hoor, maar dan zetten ze iets. En die zaadjes zo en dan wat dichter en dan ineens. Dan zaten ze vast. Des vogelvangers nest. Dus de kracht van watervloeden. En de listen. En dan hoor je niet alleen het weerloze. Dan hoor je ook het dwaze. Het dwaze dat je dat niet ziet. Dat je door die zaadjes hebt laten verleiden steeds dichter bij het net waar je in gevangen werd. Dat is de ene kant van de Psalm 124. En dan ineens God daarboven. Dat woordje ineens. We ontkwamen haast des vogelvangers nest. Het had weinig gescheeld of we zaten muur vast. Konden nergens meer heen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij is die daags zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Wat is dat? Verwachten. Dus wachten met drie letters ervoor. Ver. Wachten met verlangen. Dat is verwachten. Verwachten. Als je jongen, ja, wat ouder is, straks om 11:30 nog niet thuis is, weet je toch op wie je wacht? Niet op iets, maar die ene. Wachten met verlangen. Maar hier, als het om de Heer gaat, waar is dat verwachten dan op gegrond? Hij heeft het zelf gezegd. Hij is betrouwbaar, ik niet. Ik ben leugenachtig. Weet u nu waarom de hemelen gesloten gebleven zijn op Golgotha? Als er ooit verwacht is, in zuiverheid is het toen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Weet u waarom? Die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd. We ontkwamen haast des vogelvangers net. Psalm 124. Dan gaan we naar 127. Het is een woord dat een aantal keren terugkomt in de onberuimde psalm. Het woordje is tevergeefs. 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 Als het gaat om werken, als het gaat om bouwen, als het gaat om waken, tevergeefs, tevergeefs. En ik wil die jongelui, dat jij zo jong als dat je bent, dat ik dit woordje in jouw hart kom drukken. Doe goed je best op school en voor je werk. Want de Heere maakt geen luie mensen, even voor de duidelijkheid. Maar toch, tevergeefs. Als je je schepper niet kent en vreest. Tevergeefs. Als je geen toekomst hebt. Tevergeefs. Als je geen nieuw hart hebt. Tevergeefs. Als je niet bekeerd bent. Tevergeefs. Als je de enige troost in leven en sterven niet kent. En anderzijds. Wat ben je gelukkig. Wat ben je gelukkig. En het wil helemaal niet zeggen dat het dan uiterlijk in je leven altijd zo over een pad met rozen zou gaan. Helemaal niet. En toch. En die twee dingen, tevergeefs, wanneer de Heere erin gemist wordt. En anderzijds, het is dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Dus van Psalm 127, alleen die twee kanten. Dan 131. De uitdrukking is van Augustinus. Wat is het eerste kenmerk van genade? Dat is ootmoed. Tweede kenmerk van genade. Ootmoed. Derde kenmerk van genade. Ootmoed. Dat geldt voor ieder van Gods kinderen. Dat kinderlijke, kleine, afhankelijke. Een kleinzoontje, toen hij 4 was, toen moest hij fietsen leren. En ik had met hem geoefend op het kerkplein. Op een bepaald ogenblik zei hij, opa, ik ga bij u achterop zitten. Ik zei, ja, maar jongen, die fiets van jou heeft geen slot, kan niet op slot. Want dan komt de dief en die neemt, oh, opa, dan kopen we toch weer een nieuwe. Maar waar het me nu om gaat, ik wil liever bij u achterop zitten, dan kan ik u goed vasthouden. Begrijpt u dat? Dat is een kind. Ik wil liever bij u achterop zitten, dan kan ik u goed vasthouden. Nou, als een gespeend kind bij zijn moeder. En onze moeders weten dat wel, wat dat is. Een pasgeboren babytje, en die de moedermelk krijgt. Juist als het dan vol is van de moedermelk en dan... Dat kan ik in woorden niet uitdrukken, zeker niet als man. Wat dat is, nou dat is Psalm 131. Als u dat maar onthoudt bij alles wat we dan zingen in Psalm 131. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog. En gelijk het pasgespeende kind. En dan in die tere kinderlijke afhankelijkheid. En de Heere laten zorgen. En wat de Heere doet is goed. En de Heere is wijs en ik ben dwaas. En de Heere weet wat goed voor me is en ik weet dat niet. En... Nou, dat is Psalm 131. En... Dan ben je pas echt gelukkig. En daarom, de gezalfde des Heren, die is zo wonderlijk in het nodigen van die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat zingen we in Psalm 131. Die rust aan Jezus' voeten. We gaan zingen, Martin. Eerst nog iets anders. U begrijpt wel. Is ook de commissie vanuit de gemeente die ons hierin begeleidt. We hebben een mooie kerk. Die kerk moet natuurlijk bekostigd worden. En eigenlijk is dat ons doel. Dat er wat gelden voor ons bouwfonds worden ingezameld. En ik wilde daarom van harte die collecte die we nu gaan houden bij u aanbevelen. De derde meditatie en de laatste. 132, 133, 134. U ziet dat in Psalm 132, als u het onberuimd voor u zou hebben, is van een naamloze. We weten dus niet van wie die psalm is, wie die gemaakt heeft. Wij volgen graag onze statenvertalingen, de kanttekeningen, die zeggen, het is iemand uit Davids geslacht, een koningstel. En de tijden zijn heel anders. Dus je moet zich voorstellen van David tot Zedekia. Dat is natuurlijk ook niet iets waardoor het steeds mooier en groter en werd, maar steeds minder. En dan komt de periode van de ballingschap van Zedekia, na Zedekia. En wat is er dan over als het gaat om Jozef en Maria? Maar u moet zich voorstellen dat deze naamloze dichter toch iemand is uit de linie van David. Dat is het eerste wat u vast moet houden. Als we dat daar drie coupletten van zingen, dan gedenk aan David, aan zijn leed. Dus de omstandigheden van het Davids huis, de omstandigheden van Davids stad, zijn bedroevend. En in die omstandigheden vraagt deze onbekende dichter om, Heere, en dan vraagt hij om twee dingen in zijn gebed. In de eerste plaats, David heeft u wat beloofd. En wat heeft David beloofd? Hij had een worsteling in zijn hart. Dit pelgrimslied dat zingt van de machtige Jacobs. Dus hij is de machtige en de God van Jacob. En mag ik u nu vragen of u wilt denken aan de voorgeslacht. Aan de woorden David. Davids hart lag ook in Jeruzalem. En al was er dan geen tempel nog. Hij wilde zo graag dat die ark Gods in de stad zou zijn. En zijn levensvraag was: hoe zal de ark des Heren tot mij komen? Is dat ook uw levensvraag? En u voelt wel aan waarom die pelgrim op weg, onderweg, waarom hij zo bezig is met die ark en met die dienst der verzoening. En misschien dat Jeruzalem een puinhoop is, ik weet de omstandigheden niet, maar Heere, zoudt u willen denken aan het gebed van het voorgeslacht? Dat is het eerste. En het tweede wat hij vraagt in zijn gebed, dat is nog veel belangrijker. Heere, u hebt David toch wat beloofd. U hebt David die plek Jeruzalem aangewezen. U hebt aangewezen, hier zal ik wonen. Hier zal ik afdalen. Hier zal ik laten horen, de Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegen. Kan de Heere dat niet elders? De Heere kan zoveel. Maar wat wil Hij? De plaats die van Gods gunst getuigt, dat wil Hij. En als de Heere daar wil wonen, dan moeten wij er ook zijn. En u hebt David wat beloofd. U hebt David beloofd dat er altijd één op zijn troon zal zitten. En nu is het één grote puinhoop in de kerk. Maar u hebt wat beloofd. Een koning uit Davids lijn. Uit de afgehouwen tronk van Isaï. Heere, zou u daaraan willen denken? En Luther mocht dingen zeggen die wij niet mogen zeggen. Maar Luther die zei dan, je moet de Heere laten struikelen over zijn eigen woord. Nogmaals, Luther kon zoiets zeggen. Maar ik moet er toch eens over nadenken. De Heere laten struikelen over zijn eigen woord. Kinderen die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heere, u liegt toch niet? Dat blijft toch waar? Dat staat toch in uw woord? Als jij op je knieën ligt vanavond, de Heere aanspreken op zijn woord. En als je hart nou zo hard is, Heere, in uw woord staat dat u uit stenen Abraham kinderen kunt verwekken. Ouderen, zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij u. Hoort u dat? Hoort u dat? De Heere eerbiedig herinneren aan wat hij zelf gesproken heeft. Dat doet dus deze psalm, die nu aan de beurt is, psalm 132. De begeerte van David en vooral wat de Heere aan David beloofd heeft. Dat die zonen Davids altijd op de troon zal zitten. 133, dat kennen we natuurlijk allemaal van jongs af aan. Die laatste drie regels, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En dan gaat het eigenlijk, als ik dat kort moet samenvatten, om de gemeenschap der heiligen. Om daar samen te zijn op die plaats waar het bloed vloeit, waar de wet klinkt, waar het woord Gods onderwezen wordt, waar de zegen wordt uitgesproken. Op die plaats. En daar lag het hart van de dichter. Morgen is het gelukkig weer zondag. Meen ik oprecht. En dominee van Haren zei dan, weet je waarom het voor de dominees ook de beste dag is? Dan heb je met de Heere te doen, maar niet met de mens. Nou. En als je nou hier proeft, hè. Hier proeft de liefdedienst. En uiteindelijk gaat het in die liefdedienst om die ene gezalfde. Een olie uitgegoten. En het was een bewijs, kijk, hij mag staan voor Gods aangezicht. Want kijk, die mensen hadden de Bijbel niet zoals wij die hadden in de woestijn nog. Hè, toen ze alleen de tabernakel hadden. En die moesten het dus hebben van wat er verteld werd en onderwezen werd. En van kijk. Die tabernakel. En er waren de kernzaken die hen goed moesten worden ingeschermd. Wat dan? Nou, stel je nou voor van ik heb zin om daar de voorhoofd door te lopen. Ik trek dat gordijn aan de kant en ik loop het heilige binnen en ik stap door en ik ga nog een keer dat dikkere gordijn en ik ga het heilige der heiligen in en ik ga op mijn gemak daar op die gouden, dat gouden deksel zitten. Wat? Ze wisten het allemaal. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ik denk wel eens, die primitieve mensen zoals wij ze dan zien, hè, die de boeken van Gods woord niet hadden, die waren dieper overtuigd van onze God is een verterend vuur dan menig onderwezen kerkmens van het Nieuw Verbond. En wat had hij nodig? Kerkmens van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, wat had hij nodig? Een gezalfde. Een priester. En als je priester Kohen, als je dat letterlijk vertaalt, is iemand die mag en kan naderen. Dus om tot God te naderen, heb ik een priester nodig. En als ik die niet heb, dan word ik verteerd. Want die twee, die kunnen nooit samenkomen als alleen door de priester. En dat zou ik u jong en oud willen inscherpen. U hebt een naderaar nodig. Iemand die mag naderen en kan naderen, die aangewezen is door de zalfolie. En rondom hem zal blijken waar liefde woont. Dat is allereerst liefde uitgestort in het hart. Tot God en alles wat van de Heere is. Liefde. Ook als het gaat om dat bloed der verzoening. Daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Daar houden bedelaars de hand niet te vergeefs op, waar liefde woont. Dan als slot, Psalm 134. Dat kennen we bij de huwelijksdienst bijvoorbeeld, wordt meestal het tweede en het derde vers gezongen van heft uw handen naar omhoog, sla naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. In de letterlijke zin van Psalm 134 is het eigenlijk een beurtzang. Het eerste stukje van die psalm, daar zie je die pelgrims weggaan uit Jeruzalem. En ze kijken nog terug en ze zingen degene die daar blijven mogen toe. Want eigenlijk zijn dat gelukkige mensen. Luister maar. Wat ze dan toezingen. In Psalm 134. Een lied Hamaalot. Zonder dichter. Zie. Loof de Heere. Alle gij knechten des Heeren. Gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom. En loof de Heere. Dat zijn onberijmd de eerste twee versen. Dus de vertrekkende pelgrims keren zich bij wijze van spreken om en zingen dan die mensen, die dienaren, die priesters, die levieten toe. Om te dienen in de tegenwoordigheid des Heeren. En het laatste onberijmde vers luidt dan als volgt. De Heere zegen u uit Sion, Hij die de hemel en de aarde geboren heeft. gemaakt heeft. Dan zingen die achterblijvende levieten en priesters de vertrekkende pelgrims toe: de Heere zegene u uit Sion, Hij die de hemel en de aarde geschapen. Je hoort er iets in van het votum: onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Er wacht dus een hele reis weer terug. En de meesten, als het mogelijk was, kwamen alleen op de feesttijden 3 keer per jaar in Jeruzalem. En daar wachtte weer het dagelijks leven, daar wachtte weer de zorg, daar wachtte weer de, als ik spreek, zijn zij aan de oorlog, Psalm 120, de eerste van de pelgrimsliederen. En al het onbekende dat weer wacht. Maar gaan jullie nou maar. En hoe de weg nou ook gaan mag. En wat je nou ook wachten zou. Maar de Heere zegene u uit Sion. Dat is de machtige. Wat is dat eigenlijk mooi, hè? Dat vanuit het heiligdom wordt toegezongen, toegeroepen, toegebeden: de Heere zegene u uit Sion. Wij zingen dan beruimd: dat Heeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal, Hij schiep het heelal. Zijn naam ter eer, loof, loof nu, aller Heer en Heer. Geliefde vrienden en vriendinnen, in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. En zo is het. Dan weet je hoe het van binnen is. En daarom moet je altijd meezingen. Jongens, ook als je stem wat verandert, is helemaal niet erg. Gewoon meezingen. En vraag dan maar of de Heere die woorden die nou al eeuwenlang in het Oude Testament, Nieuwe Testament, gezongen worden door Gods kinderen, bij allerlei gelegenheden, in hoogte en diepte, dat God die in je hart zal leggen. En dat je onderweg, op reis, op doorreis, op reis naar de eeuwigheid, op reis naar, ik zo van harte hoop, naar het Kanaan hierboven, dat dit de liederen van uw hart mogen zijn of worden. Want hier hoor je hoe God een mens zaligt, leidt, oefent en voortleidt. En als nou de zaligmaker in het donkerste van zijn aardse leven de liefde toonde tot de psalmen, en als zij de lofzang gezongen had, gingen ze uit naar de olijfberg. Wat zou dat geweest zijn, hè? In die donkere nacht, die 11+1 mannenstemmen. Zal dat geweest zijn? Kijk, en uit hem, die ene Davids telg, die altijd zal heersen op de troon, zolang zon en maan schijnen, uit die Davids telg vloeit: de Heere zegene u uit Sion. Doe me, Martin. jong en oud, vrienden en vriendinnen, ik wil jou heel hartelijk bedanken dat je er wilde zijn. Dat heeft ons goed gedaan. Het zit niet in het aantal, maar op weg naar Gods dag om samen psalmen te zingen. Dat doet goed. Hartelijk bedankt daarvoor. De collecte, u zag misschien dat een van die vrienden van het actiecomité, dat ik die terugriep. Want de collecte heeft opgebracht €500, dat kan natuurlijk nooit. Precies dat bedrag, daar is aan toegevoegd of zo. Maar goed, het is wel een heel mooi bedrag. En we willen jou daar heel voor hartelijk voor bedanken. Dus ook de aanvuller, die ik dus niet ken. Net zo min als de bijdrage. Hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag van €500 dat we dus aan het actiecommissie mogen overhandigen voor de kerkbouw. En we willen die beide vrienden die ook gecollecteerd hebben en die het geteld hebben daar voor hun inzet bedanken. We danken ook onze koster voor zijn gastvrijheid en inzet. En ik kreeg alleen water, ik had gedacht water en brood, maar dat zelfs niet. Maar hij heeft me verzekerd dat ik toch nog koffie krijg, toch? Ja. Er is me nog één ding. Martin, het was hier een tijd geleden dat we samen zijn opgetrokken. Je hebt je hiervoor ingezet in de organisatie na deze avond. En ook de manier waarop we mochten samen werken weer vanavond. Ik weet dat dat de liefde van je hart heeft. En we willen je daarvoor hartelijk bedanken. Wat je hier voor deze avond hebt gedaan. En tijdens deze avond. En je orgelspel heeft de liefde van mijn hart. Dat weet je. Samen met Christa en de kinderen. Ook een goede thuisreis weer toegewenst. En ik hoop dat de Heere de liederen voor onderweg ook in jullie hart zal willen toepassen. Dan staat daar vet gedrukt onderaan pagina 4, de actiecommissie. Dank u hartelijk voor uw komst, dat heb ik al uitgesproken. Voor morgen wensen we een goede en een gezegende rustdag. Dan staat er nog iets anders. In de hal van de kerk is een verkooptafel met cd's aanwezig, uitgebreid assortiment, waaronder samenzang, orgel en vertel-cd's. Dus als u naar buiten loopt, loopt dan niet direct weg, dan staat er een heel aardig jochie. En het wil graag cd's verkopen. Hij heeft me verteld dat hij er één verkocht heeft tot nu toe. Dus van harte aanbevolen uw belangstelling even te tonen. Ook door langs die verkooptafel te lopen. We gaan nu eindigen met dankgebed. En daarna zingen we dus Psalm 134 nog. Zullen we afsluiten met gebed. Alwetende God, wat is uw woord toch rijk. En zelfs zo, Heere, dat u een Bijbel in de Bijbel gegeven hebt middenin. Met de klanken van Sion. En Heere, in diepten en hoogten zijn die tot onderwijs, sterkte en troost geweest in de loop van de eeuwen. En wij bidden u, o onveranderlijke verbondsgod, zoudt u ook in ons hart en het hart van onze lieve kinderen die zaken van die woorden die we gezongen hebben, zoudt u die willen toepassen? En zou dat in leven en in sterven de bron van troost mogen zijn, om bediend te mogen worden, Heere, uit hem die in de diepe duisternis van de nacht van het verraad zelfs nog de lofzangen zong. O, dat u zijn bediening zou willen heerlijk maken onder jong en oud die gekomen is, om te zoeken en om zalig te maken dat wat totaal verloren was. Heere, zoudt u ons bij de eenvoud van deze liederen willen bewaren en niet naar iets anders en iets nieuws doen zoeken. Er zit zo'n rijkdom in verborgen. Als de Heilige Geest dat ontsluit voor arme, schuldige zielen. Heere, we zijn op weg naar de eeuwigheid. Wilt u ons voor en toebereiden? We zijn op weg naar uw dag, morgen. Wilt u dan overal zijn, bijzonder hier ook, Heere? Hier zal ik wonen. De God van mijns Heere Laan is toch nog hetzelfde, mijns Heere Plein, als hier. Heere, toont u dat in de gemeente, in de broederskerkenraad hier van Barendrecht. Toont u dat ook in Krabbendijk als Martin Westraat en zijn gezin de huiswaarts keren. Wel zonder de bediening van onze geliefde broeder en vriend dominee Zonneveld onderwijzen tot bekering. En aan alle plaatsen uw heerschappij de dienst der verzoening tonen. De onveranderlijkheid van uw woord doen uitdragen. En dat woord is toch niet gebonden aan een tijd, nog aan een plaats, nog aan een mens. En wilt u dat overal tonen, ook in Klaaswaal of waar dan ook. Geef aan het einde van deze dag uw zegen over dat wat we zeiden en zongen en speelden. En geef, Heere, dat we zo naar huis mogen gaan. Liederen voor onderweg. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen dus nog Psalm 134. allemaal wel thuis en wel te rusten. En een gezegende dag morgen.